dan is het eindelijk het moment dat we echt zijn gekomen tot de allerlaatste avond. Een sentimenteel moment, vind je niet?
Zeker.
Ja. Want ik heb hem volgens mij een beetje verteld. Daar staat avond 42 boven de samenvatting. Maar als ik goed heb geteld, zijn het 40 avonden geworden.
41.
Hoe heb jij dat?
Ik schrijf het elke keer op.
Jij schrijft het op?
Ja, dan schrijf ik het boven.
Kijk.
Ik heb nu 41 staan.
Nou, 41.
Ja, nou, dat is jaren, hè? Na al die jaren had ik dat moeten weten.
Ja, had ik moeten weten, ja. Dat ik een secretaresse heb.
Tuurlijk.
Ja. Maar ze schrijft alles op.
Ze schrijft alles op.
Ja, maar volgens mij klopt die ook niet. Maar oh, ja, klopt niet.
Zie je het al, alles, boontjes.
Het is 42.
42? Ja. Nou zijn we helemaal gelijk in verwarring aan het begin van de avond. We lezen Openbaring 22. We hebben eigenlijk het chronologische gedeelte achter de rug. En we hebben daarin gezien dat de Heere God de wereld gaat oordelen in en door zijn Zoon. Hij gaat wraak brengen over iedereen die het evangelie niet gehoorzaamt en die niet gelooft dat hij de schepper is en die zijn eigen wil doet. En daarna mogen wij genieten, hebben we ook gedaan, he, van de komende nieuwe orde van dingen. Dus eerst in het duizendjarig rijk en dan in de eeuwige toestand. Nou ja, daar zijn geen woorden voor. Ik heb alleen kunnen lezen wat er niet is, maar wat er wel is, naast Christus en de Vader, alle engelen. Ja, dat is moeilijk voor te stellen. Maar laten we lezen vanaf vers 6 tot het eind. En dan staat daar geschreven in Openbaring 22 vers 6. En hij zei tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heer, de God van de geesten van de profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn slaven te tonen wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Gelukkig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze hoorde en zag, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen toonde. En hij zei tot mij, zie toe, doe dit niet, ik ben een medeslaaf van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek bewaren, aanbid God. Hij zei tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Laat hij die onrecht doet, nog meer onrecht doen, en die vuil is zich nog vuiler maken, en die rechtvaardig is, nog meer gerechtigheid doen, en die heilig is, zich nog meer heiligen. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om ieder te vergelden zoals zijn werk is. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zij die hun lange kleren wassen, opdat zij recht hebben op de boom van het leven en zij door de poorten de stad binnengaan. Buiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u... Ja, sorry, Siri. Nou, even niet. Hoe kan dat? Gaat dat weg? Ja. Ik weet niet hoe het weggaat. Sorry, dames en heren. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de gemeente. Ik ben de wortel in het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. Laat hij die wil het levenswater nemen om niet. Ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand van de woorden van het boek van deze profetie afneemt, zal God zijn deel afnemen van de boom van het leven en uit de heilige stad van de dingen die in dit boek beschreven zijn. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus. De genade van de Heer Jezus Christus zij met alle heiligen. Amen. Wow, ja. Nou, dit gedeelte wat we net gelezen hebben is een soort epiloog van het boek. Het boek Openbaring is de toevertrouwde raad, de vervulde raad van God, zijn wegen met deze wereld aan zijn slaven, aan zijn dienstknechten. En ieder die de Heer Jezus van harte en in onvergankelijkheid lief heeft, mag zich verheugen in dat wat gaat komen. Nou, als we nou even naar Efeze 6 gaan, dan zien we daar, ik heb daar vandaag iets op mijn website van gezet, want Het is eigenlijk schrikbarend om te zien hoe weinig zicht er is op wat nou echt de geestelijke strijd is. Mm. En ik ben daar op een gegeven moment zo door geraakt dat ik het even heb uiteengezet.
Mooi.
Want de geestelijke strijd, broeders en zusters, beste vrienden, is dat wij de waarheid kennen van wat wij nu zijn, hemelse mensen, de gemeente, en daar ook in overeenstemming mee wandelen. De geestelijke strijd is dat dat aangevallen wordt. Dat wordt aangevallen. De geestelijke strijd is niet dat wij moeten strijden tegen al het kwaad, dat we moeten bidden voor tegen Halloween, dat weet ik allemaal. Nee, de geestelijke strijd is dat Satan met zijn listen pijlen op ons afvuurt, die ons af doen wijken van dat wat we hebben. Namelijk de waarheid in Christus. En de wandel die daarmee overeenstemmend is. En hij wil ons laten twijfelen aan die positie en aan de persoon van Christus. En dan zegt Efeze 6, ik ga het natuurlijk nu niet helemaal uitleggen, maar dan staat er wel, even kijken, in vers 17, neem de helm van de behoudenis. De helm van de behoudenis betekent dat onze gedachten bewaard blijven in dat waar het naartoe gaat. Want als je gaat zien op de zichtbare dingen, en Efeze 6 spreekt ook over de boze dag, hè? Nou, ik denk dat we vandaag in de boze dag leven, maar heel persoonlijk kan jouw leven soms ook in een fase zijn waarin je proeft, ik word er heel bijzonder bekneld. Ken je dat? Er zijn dingen die gebeuren, dingen, en ik ben innerlijk, word ik erg aangevallen. Dat is de boze dag. En dan kan je gedachten wel eens gaan dwalen, dan kunnen ze gaan dwalen en niet meer zeker zijn van waar het naartoe gaat. Als je kijkt naar wat er met Israël gebeurt en met alle politiek. En dan zegt Paulus, neem de helm van het heil.
Het brengt je ook ergens.
Het houdt je rustig. Ja. Want je weet, dit zijn de zichtbare dingen. En maar toch gaat God toe naar wat in Openbaring geschreven staat. Dat is de helm van de behoudenis. We hebben de behoudenis nog niet, ten volle. En de Heer Jezus zegt, ze kunnen wel je lichaam eventueel doden, maar de ziel niet. Dus de helm van de behoudenis.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Wie was dat, een engel?
Nee.
Nee.
Ik niet, tenminste.
Ik zag hem nog net niet. Maar de helm van het heil is om je gedachten, en dat is ook het doel van dit boek, je gedachten te focussen op de zekerheid van de dingen die je hoopt. Ja? En als de boze dag komt, en even heel persoonlijk in ons leven, dan zijn er van die momenten heel merkwaardig, dan word je ineens heel erg bekneld. Bekneld. Ja? Nou, je hebt het natuurlijk meegemaakt, maak het misschien nu al mee, ik weet het niet. Met alle omstandigheden en je hebt ineens je schouder en dan in één keer gebeurt er weer dit en weer dat en alles drukt op je. Nou, en dat is de wapenrusting. De wapenrusting is bedoeld, het is ook niet iets wat we elke dag maar opnemen en weer afleggen. Nee, het is een levenswijze. De wapenrusting is niet een ding, het is iets in je hart wat zich uit in het leven, in de praktische wandel. En als daar een gaatje in komt, doordat we onze zonde niet beleiden of dat we een andere kant op gaan, ja, dan zijn we niet meer in de rust van Gods behoudenis, van Gods plan. Wij zijn dan niet meer met onze aandacht in de hemel. Maar vergis je niet, hè, ik heb het al een paar keer gezegd in lezingen, de haat die wij zien nu is exact, ik weet niet of ik de vorige keer gezegd heb, maar dat is exact dezelfde haat die Satan tegen jou persoonlijk heeft. Hè?
Ja.
Dus die woede van, nou ja, je had zo'n filmpje vandaag gepost van we houden van de dood en dit en dat. Al die schreeuwwoords van Allah Akbar enzovoort. Die haat, die is exact van de mensenmoordenaar van het begin. Ja, en hij wil jou en mij, wil hij uitschakelen. Maar je bent veilig in de Heer Jezus. Alleen, we hebben wel de verantwoordelijkheid om in hem te blijven. En dus ook onze gedachten, ook met deze prachtige dingen die we vanavond ook weer gaan zien, om daarmee ons te voeden en ons oog gericht te houden op het einddoel. En het einddoel is de behoudenis. Maar dat is moeilijk, hoor. Het is echt moeilijk, want het is niet voor niks de strijd, de goede strijd van het geloof. Het is echt een strijd.
Het is niet voor niets dat hij zegt, verzaak je samenkomsten niet, juist als je de dag ziet naderen.
Ja, inderdaad.
Ja.
Want juist als je met broeders en zusters bij elkaar bent, in welke setting dan ook, die deze dingen koesteren, dan word je gewoon weer eventjes opgebouwd. En dan word je ook weer even uitgetrokken boven de En daarom ben ik ook echt een beetje tegen al dat bezig zijn met Israël nu. Er zijn hele mensen helemaal druk mee. Maar Israël is nu in ongeloof. Mm. En het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt. En we moeten ook bidden dat ze tot bekering komen. Maar God bewaart zijn volk wel. Maar het is aardse politiek. Ja. Snap je?
Je moet er niet meer denken over goed en kwaad. Want dat is het heel leuke.
Nee.
Wij zijn buiten de gedachten van goed en kwaad. We staan in Jezus Christus.
Yes. En Israël is niet goed en de Palestijnen zijn niet kwaad. Ze zijn allebei op dit moment onderdeel van een geestelijk iets. En de machten boven Israël zijn ook niet de machten van God. Maar zij hebben ook... dat zag je maar aan dat feest met de jonge mensen die de Boeddha aanbaden. Of tenminste, ja. Dus maar het is zo verleidelijk om met deze wereld bezig te gaan. En dat zullen we vanavond ook zien. De Heer Jezus zegt een paar keer in het stukje, ik kom spoedig. Ik. En dat is de hemelse roeping. We verwachten een mens uit de hemel. Ja? Nou, wij hebben in deze wereld verdrukking. Zoals de haat zich letterlijk uitspuugt tegen het volk van God en op aarde. Dus Israël, niet nu lo ami, maar straks wel weer aangenomen wordt. Zo leiden wij geestelijk verdrukking. Want in elke gemeente... In elke kerk op dit moment zijn de listen van de duivel en ze hebben veel succes. Want het eenvoudige zicht op Christus wordt eigenlijk heel vaak aangetast. En dat is juist zo tragisch, want het gemeente zijn is zo eenvoudig bedoeld. Hè? Dat we samenkomen met elkaar en de een heeft iets van de Heer en de ander heeft iets van de Heer en de volgende. En je bouwt elkaar op. De zekerheid van de hoop is het einde van het geloof. En dat is de behoudenis. Nou, misschien kunnen we nog even naar 1 Petrus. Daar gaan we de volgende keer mee beginnen. Maar we kunnen het nu wel even lezen. 1 Petrus 1. Zegt... dat er in vers 4, hoofdstuk 1 van 1 Petrus vers 4, dat er een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis is die in de hemel is weggelegd voor u. Dus hemelse roeping, heb je het weer. En dan staat die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt. Dat is ook de wapenrusting, hè, want dat is de waarheid, de lenden om God met de waarheid. En dan staat er... tot de behoudenis die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. En die behoudenis is dus het einddoel wat we de vorige keren hebben besproken in Openbaring 21. Als de Heer ons tot zich neemt, hij ons gelijkvormig maakt aan het lichaam van zijn heerlijkheid, hij ons voor de rechterstoel van Christus beoordeelt, wij in het huwelijk treden met hem, de bruiloft van het lam, wij met hem verschijnen in heerlijkheid als de behoudenis. Mooi hè? Ja. En die wordt in de kracht van het geloof bewaard. Niet in de kracht van het zien. En dat is de helm van het heil. Ja? Nou, in het boek Openbaring zijn we dus nu gekomen tot de laatste bemoedigingen. En we hebben een geweldig stuk profetie gezien van de komst van de Heer Jezus. De vijanden die verslagen worden. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. En nu zien we nog een laatste oproep om trouw te blijven en vol te houden totdat alles vervuld zal zijn. Vers 6. En hij zei tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Waarom staat dat hier? Ga je doen?
Ik wou het laten vallen.
Ah, dat mag. Leuk voor de opname. Je staat in de weg even.
Nee, jullie zitten te wiebelen en daarom deelt.
Zit je nou weer te wiebelen? Ja, zit niet te wiebelen.
Nee. Ik ben op die tafel.
Nee, ik zat te wiebelen, daar hoor je de hele tijd.
Tikke.
Ik probeer aan al stil te
zijn. Weer een storing.
Ja, voor de luisteraars thuis, we zitten hier met een tafel die nogal wiebelt. Er zijn klachten over ingediend, er worden binnenkort moties over aangenomen. We weten nog niet of het gaat lukken.
Inzamelingsactie.
Jullie hebben een goede tafel, jullie hebben weer geluk. Wij hebben een hele slechte tafel aan deze kant.
Ja, maar je kan volgende keer bezig.
Ja, volgende keer aan die kant. Nou, in vers 6 staat, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hoe komt dat? dat dat hier staat, omdat het boek Openbaring bijzonder aangevallen wordt. Er wordt gezegd, ja, maar het is allemaal al gebeurd, of het is allemaal geestelijk, of het is allemaal symbolisch. Maar de engel zegt, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heer, let op, de God van de geesten van de profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn slaven te tonen wat met spoed moet gebeuren. Dat is een mooie uitdrukking, de Heer de God van de geesten van de profeten. Hij heeft altijd de profeten geleid door zijn geest, door hen te laten schrijven over of spreken over de komst van de Heer Jezus Christus. Hij is onze hoop. 1 Timotheüs 1 zegt in vers 1, Christus onze hoop.
Maar even wachten, ja. Die profeten, dat, wie worden daar dan mee bedoeld?
Nou, het hele boek is profetie. En God is de geest, de God van de geesten van de profeten. En alle profeten hebben geprofeteerd over dat wat in Openbaring vervuld wordt. En God heeft het allemaal gestuurd en geleid. En omdat hij de God van de geesten van de profeten is, zijn alle woorden die door de profeten gesproken worden, getrouw en waarachtig. Dus ook die van Openbaring. En Johannes is hier ook een soort van profeet eigenlijk, die dit opschrijft.
Wat ook alles weer samenvoegt.
Ja.
Het mooie is, is dat je door dit boek, al het andere, het oude,
ja, zeker.
Krijg je zo mooi dat je denkt...
Alles komt tot een conclusie in Openbaring. Zeker. Maar je moet niet vergeten dat de mensen uit de eerste paar eeuwen die deze woorden ontvingen, die hadden erg te lijden van de Romeinse overheersing. En werden gedood en vervolgd. En het boek Openbaring richt hun hoop op het straks. En wij hebben natuurlijk een heel ander soort vervolging in dit land. Lauwheid en zo. En misleiding. Maar daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Richt je hoop op straks. Wat komt? De profeten spreken waarheid. En hij heeft zijn slaven getoond wat met spoed moet gebeuren. Dus ik heb die tekst uit 2 Petrus en 1 eronder gezet, vers 21. Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Gods wegen hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Moet je opletten wat er staat. 2 keer het woord heilige. En profetie is altijd met het doel dat de heiligheid van God gewaarborgd blijft. En een profeet is iemand die a, de zonde van het volk openbaar maakt, b, hen wijst op de heilige, en c, hen wijst op het komend oordeel of de komende redding in Christus Jezus. Dat is wat een profeet doet. En vandaag is profetie in de gemeente ook spreken namens God. Dat is niet van de Heer heeft voor jou dit en voor jou dat, dat is waarzeggerij in mijn ogen. Profetie is dat er zo gesproken wordt dat mensen onder de indruk komen van de heiligheid van God. En hun leven meer en meer onder de heerschappij van Christus stellen. En ook dingen wegdoen. Dat is profetie. En niet alleen maar een beetje aai over de bol verhalen. Van God houdt van jou en hij vindt je geweldig. En je bent getalenteerd. Dat is geen profetie. Profetie is echt een beetje ja, wat ook Jeremia 23 zegt. Het woord van God is als een vuur. En als een zwaard. Als een rots. Zoiets staat er. Het dringt gewoon door in je...
Daarom werden de profeten ook zo gehaat.
Ja.
Dat natuurlijk niet zo klopt. Door. En dat heb je vandaag de dag precies.
Ja, ik had gisteravond een lezing in Doornspijk. Het ging dan over zondebeleid uit Leviticus 4 en 5. En er staat, ik heb dan gezegd, van als, er staat in Leviticus 5, staat als je een belofte doet en je komt er niet na, dan sta je schuldig. Dus ik zei, als wij in de gemeente gaan zingen, Heer, ik zal u altijd volgen en heel mijn hart is voor u en ik zal u dienen. Ik zeg, dan spreek je dus een belofte uit. Hè? Maar als je dat niet nakomt, dan sta je gewoon schuldig voor de Heere God. En daarom ben ik ook een beetje tegen dat soort liedjes. Want dat is geen aanbidding. Dat is gewoon je overmoed. Het is goed bedoeld, want we willen allemaal wel de Heere God dienen. Maar ik zal u dienen. Ik zal alles voor u geven. Dat, ja, dat gaat niet lukken. En daarom moeten we altijd voorzichtig zijn met... Nou, toen na die lezing stonden daar een paar vrouwen. En eentje was aan het huilen. Dus ik zei, wat is er aan de hand? Ze zei, ja, we zijn gewoon helemaal geraakt en ontroerd. En dat gaat even niet om mij nu. Maar ik zag gewoon van, hé, dit is iets geraakt wat ook te maken heeft met Gods geest. Snap je? En daarom is het zo belangrijk dat wij het woord van God toepassen op de harten, ook van mezelf natuurlijk. Hè? Want elke belofte die je maakt, ik zal je bellen, ik zal je appen, ik zal dit, en je doet het niet, dan zegt Leviticus 5, dan moet je weer een offer brengen, dat betekent je zonde belijden. En dan ben je weer geschikt om met God omgang te hebben. Maar als je het niet belijdt, dan draag je wel je schuld. Je bent niet verloren, maar zo ernstig neemt God de zonde. En daarom ook heilige mensen, door de Heilige Geest gedreven. En dan kom ik ook steeds meer achter dat Gods woord is bedoeld om ons te heiligen. En niet om ons een psychologische les te geven van je moet van jezelf houden of zo. Want dat wordt er natuurlijk nu van gemaakt. Toch?
Nou, inderdaad, dat is 2 Korinthe 5, vers 15. Dat je niet voor jezelf leeft, maar voor hem.
Yes. En dat houdt in, en dat is zo mooi van Leviticus, dat daar wordt in detail gezegd, hè, wat voor schuld en wat voor zonde je kunt. Nou, als een gezalfde priester zondigt, als de gemeenschap zondigt, als een leider zondigt, als je een vervloeking hoort en je verzwijgt erover, als je iets ontvreemdt, Leviticus 6, en je geeft het niet terug, als je iets leent en je liegt erover, oh, dat soort zaken worden heel concreet gemaakt. En profeten hielden dat het volk voor, die zeiden van, ja, maar jullie, met je mond beleid je wel dat je God kent, maar je gedrag is er niet naar. Nou, en dat zou vandaag in de gemeente ook wel eens mogen, dat gezegd wordt. In liefde, hè? Want het gaat er natuurlijk om dat als we de heilige zien, want daar begint Leviticus ook mee, als iemand mij een offergave wil aanbieden, ja, dan wil je ook heilig leven. Lukt niet altijd, maar dan heb je de belijdenis. Nou, en dan komt, dat vind ik zo mooi, want er staat in vers 7, het heeft mij vandaag zo geraakt, ik heb die woorden al 1000 keer gelezen, maar de Heere Jezus zegt, en zie, ik kom spoedig. Gelukkig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. Maar moet je opletten wat er staat. Laten we daar eens eventjes rustig naar kijken. Er staat niet dat je alle gebeurtenissen die in dit boek beschreven zijn, allemaal uit je hoofd moet kennen. En dat je daarna moet uitkijken, maar dat je hem moet verwachten. De gebeurtenissen die zijn beschreven in het boek Openbaring, die zijn bedoeld om ons verlangen naar de Heer Jezus persoonlijk aan te wakkeren. Dus als we lezen over het beest en de valse profeet, dan moeten we zo'n afkeer krijgen van dat onheilige, dat we zeggen, Heer, kom alsjeblieft spoedig. Niet omdat ik dan uit mijn ellende word gered, maar omdat zijn heerlijkheid gevestigd wordt hier beneden. Dat is dan, ik kom spoedig. En dat kan niet anders dan de Heilige Geest in jouw leven doen. Want hij wil zo graag dat wij verlangen naar heiligheid, naar zuiverheid en gerechtigheid en waarheid. En ik heb die woorden van Leviticus 5 op mezelf toegepast. En ik ben ook echt heel erg me bewust van dat ik niet al te snel iets beloof aan iemand. Als ik het niet na kan komen. Bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen. Als we alle gebeurtenissen die in dit boek beschreven zijn in ons opnemen, wordt ons verlangen naar de komst van de Heer groter. Hij wil onze aandacht op hem richten, niet op de gebeurtenissen. En dan kom ik bij een heel gevoelig puntje. Want iedere keer als er iets in de wereld gebeurt, dan gaan er allerlei mensen los op die gebeurtenis. Nu hebben we Israël en dan gaan allerlei bijbelleraars, collega's dus van mij, die zijn, ja, nu is het echt heel dichtbij. En nu dit. En nu komt de antichrist. En nu dit. En nu hebben ze het allemaal weer ingekleurd. Maar de Heer Jezus zegt, nee, deze gebeurtenissen moeten een aanleiding zijn om mij te verwachten. En om te gaan nadenken over mijn komst. Terwijl we de tekenen zeker herkennen. Dat is absoluut waar. Maar dat vind ik van dit vers zo mooi. Gelukkig hij of zij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart.
Dus net als Maria.
Ja.
Ze bewaart het in haar hart.
Ja, klopt.
Ik denk dat ze misschien wel erover verteld heeft aan anderen.
Ik denk ook wel, ja. Want wat in je hart zit, komt er op een gegeven moment wel uit, hè?
Ja. Dat is wat velen ook vandaag de dag hebben. En als dat dan alleen maar wijzen is naar dat moment, op dat moment, zonder dat gisteren gepredikt wordt.
Ja. Vind ik ook, ja.
Dan ga je een beetje mee. Velen roepen juist wel op tot verandering.
Ja, zeker. Dat moet ook absoluut, want hij staat ook, die de woorden van de profetie van dit boek bewaart, dat is ook het gedrag wat erbij hoort.
Ik heb soms wel het idee dat, je hebt, ik weet dat het over Israël gaat, maar in de nacht hoor je de roepstem van die mensen die roepen. Ja. En ik denk dat er nu heel veel mensen ook wel aan het roepen zijn. Snap je, hey, word wakker.
Er schijnen ook echt wel mensen van de kern te komen nu in Israël. Veel mensen. Ja. Ook aan de Palestijnse kant. Tenminste, dat hoor ik. En elke ramp gebruikt de Heer natuurlijk weer om mensen tot zich te trekken.
Een kameraad van mij, die stuurde me een appje. Hey, Arjan, je had toch wel gelijk wat Israël betreft.
Ja?
Nou, dat is wel
dus, cool. Maar die heeft er helemaal niks mee. Geloof niet. Ik heb hem opgebeld. Ik zeg even een bouwtje gemaakt. Je zei dat ik gelijk had over Israël. Hè? Mm. Ik zeg, maar ik heb helemaal niet gelijk. Mm. Ik zeg, dat zeg ik niet.
Ja.
Ik heb jou verteld wat er in de Bijbel staat.
Ja.
Ja, dat is
cool. Dat is waar ik het uitgehaald heb. Ja. Ik zeg, en dat is de waarheid.
Juist.
En kijk, snap je, en om zo weer te triggeren van, joh, kijk eens wat er gebeurt. Mm. En wellicht. Hè?
Ja, ik denk dat in deze moeilijke tijd wel veel meer mensen gaan nadenken over de zin van het leven. Dat kan toch niet anders.
Ja. De gemeentes die nu ook klepjes voor hebben en opgaan naar de volgende conferentie om gezellig bij elkaar te zitten en niet de wereld beschouwen.
Ja.
Die slaan ook wel een beetje bank mis.
Dat is zeker waar. Ja.
Een klein beetje.
Ja.
Helemaal.
Ja, kom. De profetie is, op het moment dat we met de profetie bezig zijn, dan net wat je net zegt, doordat we met die profetie bezig zijn, dat de morgenster opgaat in ons hart. Want door die profetie krijgen we nog meer zicht op onze Heer Jezus Christus.
Ja, en worden we dus nog meer losgeweekt van deze wereld. Dat is eigenlijk ook het doel. Het is ook een praktisch effect wat je hebt als je de woorden van het boek bewaart. Niet alleen maar kennis van hij komt, maar juist, ik wil niks te maken hebben met elke vorm van zonde, ongerechtigheid. Ja. De komende, want je merkt nu al dat de hele antichristelijke geesten, woke en toestanden, maar ook in de gemeente natuurlijk, dat het helemaal toeneemt. En daar wil je gewoon los van zijn. Nou, hij zegt, ik kom spoedig. Er zijn natuurlijk mensen die roepen, ja, dat is helemaal niet spoedig. Ik heb het de vorige keer ook al gezegd. Nou, het is een liefdestaal. Het is om de gelovigen wakker te houden. En niet in slaap te sussen, te laten gaan. Ik kom spoedig. Dat is ook zo. Want als hij straks komt en we zijn straks bij hem, dan zullen we zeggen, nou, het was maar een korte tijd. 2000 jaar. Op die eeuwigheid die we dan voor ons hebben.
Twee dagen,
ja.
Eén dag
is 1000 jaar. Het is ook om ons rein te houden.
Ja.
Door de woorden, ik kom spoedig. Hè. Ik weet niet of jij bijvoorbeeld wel eens gebruikt, maar als ik tegen mijn kinderen zou zeggen, nou, ik ga weer op vakantie. Ik kom over 3 weken terug.
Ja, dan was
precies op die datum, er wordt een uur voordat ik terugkom, ik wel opgeruimd.
Ja.
Als ik zeg van, ik ga op vakantie, ik weet niet wanneer. Maar ik wil wel netjes zijn.
Ja. Ja.
Ik kom wel snel terug.
Ja. Ik kom wel snel terug.
Ja. Ja, dat is goed.
Ja, ben ik het ook mee eens.
Ja.
Ik heb dat stukje afgesloten met De woorden zijn dus bedoeld om ons verlangen naar zijn komst aan te wakkeren. Vandaag gaan veel bijbelstudies en preken over de komende gebeurtenissen, maar terwijl er niet of nauwelijks over de Heer wordt gesproken. Dat is jammer. Dan mis je de plank ook. Wat ik ook zo mooi vind, in vers 8, en ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze hoorde en zag, viel ik neer om te aanbidden. Dit is een innerlijk betrokken zijn bij de profetie. Dit is niet maar een theologische beschouwing, maar dit is dat je zo betrokken bent bij wat er beschreven staat, dat je een aanbidding wil uiten aan de komende Heer Jezus. Ik heb ook erbij gezet, hij kreeg niet alleen maar het feiten meegedeeld, maar hij hoorde en zag wat er gaat gebeuren. Hij was er helemaal bij betrokken, zijn hele wezen. En dat is met ons, moet dat ook zo zijn. Hij gaat dan helaas aan de voeten van de engel neervallen, dat gebeurde ook al in Openbaring 19. Dat betekent dat zelfs Johannes, die toch een apostel was van enige geestelijke volwassenheid, gevoelig was om dienstknechten van de Heer te bewonderen. En dat moeten wij niet doen, nooit. En dat zit toch een beetje in ons.
Mm-hmm.
Dat je bepaalde dominees of sprekers of bijbelleraars, dat je die toch een beetje gaat volgen of zo. Maar de Heer heeft in zijn grote genade er velen gegeven. En Er zijn veel goede broeders die onderwijs geven. Dus niet doen. Ja? De engel zegt dan, vers 9, doe dit niet. Ik ben een medeslaaf. Mooi, hè? Er zijn honderden miljoenen engelen, weet je dat? Openbaring 5. 10.000 maal 10.000 tallen. Al die engelen hebben allemaal een eigen persoonlijkheid. En ze zijn allemaal slaven. Want God zegt, doe dit en ze doen het. Je hebt allerlei rangen en standen, serafs, cherubs. Maar engelen zijn allemaal slaven. Hij gebiedt het en ze doen het. Ze zijn dienende geesten, zegt Hebreeën 1, vers 14. En wij zouden ook zo heel eenvoudig slaven moeten zijn van de Heer Jezus. En dat is toch heerlijk?
Ja. Ze zijn dienende geesten ten voordele voor de gelovigen.
Ja.
Maar hij zegt, ik ben medeslaaf. Dat is niet van gelijke orde. Als je dat zegt, medeslaaf. Dan zeg je, nou, ik ben eigenlijk gelijk.
Ja, in het slaaf zijn wel. Maar hij zegt, van u en uw broeders. Niet van mijn broeders. Van u en uw broeders. Dus hij is geen mens. Maar hij is wel ook een dienstknecht. Iemand die dingen doorgeeft namens God. Dat doet Johannes ook. En dat mag ik vanavond ook doen.
En ja, je... hetzelfde doel toch ook?
Ja, tuurlijk.
Dat is wat ons doel ook mag zijn.
Ja. De profeten. Zie, die hebben ook als een slaaf de dingen meegedeeld. En voor hen die de woorden van dit boek bewaren. Zie je dat? Een medeslaaf. Aanbid God. En dan zegt hij vers 10, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. En dat is het tegenovergestelde van Daniël 12 vers 4. He, want de tijd is nabij. Maar in Daniël, toen de tijd nog helemaal niet nabij was, wordt gezegd, maar u Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel het boek tot de tijd van het einde. De tijd van het einde is mijns inziens de laatste jaarweek. Maar goed, daar zijn de meningen over verdeeld. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Nou, de laatste 170 jaar, sinds ongeveer, nou ik denk nog wel langer, 1830, dus dat is nog wel langer, hè? 100, dat is bijna 200 jaar, is het profetisch inzicht ineens weer helemaal toegenomen. En is ook de opname van de gemeente weer herontdekt en er wordt vandaag heel hard beweerd dat dat een uitvinding is van een of andere... Darby, die had het alweer van een mevrouw.
Ja.
Nou, dat is echt een onzin. Maar goed. Ja. Het onderscheid tussen de twee komsten die straks zullen komen. Eigenlijk zijn het drie komsten van de Heer. Hè. Zijn komst als baby. Zijn eerste komst voor de gemeente. Zijn tweede komst. Dat is eigenlijk één komst. Mm-hmm. Alles is eigenlijk één komst. Hij komt in de wereld. Dan is een tijdje weg. En dan zal hij zich definitief vestigen hier. Nou, wij mogen dus weten wat Gods toekomst is. En dat vind ik zo bijzonder, dat de wetenschappers van deze tijd en de theologen van deze tijd, die zitten allemaal in het duister. En wij als simpele, eenvoudige medeslaven, wij mogen gewoon weten, oh, maar dan gaat een mens van de zonde komen, er komt een hersteld Romeinse Rijk, er gaat een beeld komen in de tempel wordt hersteld, wordt herbouwd. Ja. En straks zal de Heer Jezus uit de hemel komen. En al die legers die verzamelen naar Jeruzalem. Hè, want dat is het punt. Ik zal Jeruzalem maken tot een steen. Mm. En ze zullen hun vingers snijden. En dat is Zacharia 12. Mm. Dat zien we in Openbaring 19 gebeuren. Dat al die legers gaan allemaal richting. Want mijns inziens zal dat conflict wat we nu hebben zich steeds meer verdiepen. Waar uiteindelijk de mensen van het Westen zeggen, ja, nu zijn we er helemaal klaar mee. We gaan zelf orde op zaken stellen daar, denk ik. En dan komt de Heer uit de hemel. Hoe dicht zijn we erbij? Want de hele wereld is nu met Israël bezig.
Ja.
Bizar, hè?
Ja. Ja.
Een paar dagjes was het ook erg wat Hamas gedaan heeft. Dat duurde 2 dagen, 3 dagen en nu ineens...
Maar als je nagaat, moet je in Jemen. Dat is ook een verschrikkelijke oorlog. Dat zijn een heleboel mensen komen doen. Hoor je dat dan op de televisie of niks?
Nee.
Er zijn een heleboel oorlog in de wereld.
Ja, maar aan de dag van Afrika dan.
Ja.
Man.
Uitgezonderd dat land.
Ja.
Als je dan ziet hoe klein het is.
Ja.
Hoe ontzettend klein het is.
Ja.
Het is bizar.
Maar God, God werkt door het kleine. Precies. Door het minste. Door het,
Maar het is juist, ik denk dat we nu zien, die hele opmaat ook van Hamas en het Palestijn, in hoeverre dat de hele wereld zich al gevoed heeft.
Maar wat mij vooral opvalt is de haat natuurlijk. Want we op 4 mei hebben we met z'n allen weer heel officieel gezegd, het mag nooit meer gebeuren. Prachtige toespraken van alle mensen.
Mensen weten niet wat er is gebeurd.
Nee, en dan vervolgens een half jaar later zijn we met z'n allen, laten we gewoon toe dat er overal demonstraties zijn, wat eigenlijk verkapte jodenhaat is, toch?
Ja.
Naar mijn inziens. Maar goed,
verkapt.
Openlijk.
Openlijk.
Nou, het is eigenlijk de steun voor de Palestijnen.
Openlijk. Ze hebben Rutte ook met name van, ja, je moet zulke dingen zeggen hoor, je moet er toch een beetje meer aan de kant van de Palestijnen.
Ja. Maar er staat in vers 10 op het eind, want de tijd is nabij. En we lezen in Hebreeën 10. Zit je nou weer aan die tafel?
Oh ja.
Jongen, het is ook zo moeilijk, hè? We gaan de volgende keer een andere tafel weer regelen, persoonlijk. We laten hem invliegen uit Tafelonië. Hebreeën. Ja, ik snap dat je lekker even die tafel wil leunen, maar het lukt niet.
Een beetje rustig.
Oh man.
Hebreeën 10, vers 37. Wat nog een korte... Nog een zeer korte tijd staat daar. En hij die komt, zal komen en niet uitblijven.
Ja.
Zeer korte tijd staat daar.
Wat staat er in Brouwen?
Hebreeën 10, vers 37. En dan komt het volgende. En dat is een heel ernstig woord, mensen. Laat hij die onrecht doet, nog meer onrecht doen. En dat zien wij vandaag. En die vuil is, zich nog vuiler maken. En die rechtvaardig is, nog meer gerechtigheid doen. En die heilig is, zich nog meer heiligen. Er zijn eigenlijk twee wegen, twee reacties op de inhoud van de profetie van dit boek. Of men keert zich af van de inhoud. Of wil er niks mee te maken hebben en wordt nog vuiler. Dat zien we vandaag gebeuren. Of men wijdt zich aan de Heer toe en heiligt zich nog meer. Dat is geen middenweg. Af en toe luister ik wel eens naar een interview op Radio 1 als ik terugrij van een preek. Hoe heet het ook alweer? De perstribune van Max. En dan hebben ze altijd iemand uit de media, hè? Van 12 tot 1. Nou, het is onvoorstelbaar wat een denkwijze die mensen hebben.
De medianieten, toch?
Ja, de medianieten, ja. En daarvoor geldt echt... Ja. Ja, is leuk, hoor. Ja. Heb je die van jezelf?
Van mij jou.
Van mij? Ja. Nou, de medianieten. Nee, maar die gedachten van die mensen zijn niet alleen vuil, maar die zijn gewoon, worden gewoon... Het is gewoon nog vuiler. Het is zo... Ja, onheilig en zo... Ja, ik heb er geen woorden voor.
Schokkend.
Schokkend, ja. De schaamteloosheid en de brallerigheid en de roekeloosheid.
En wat krom is wat recht en wat recht is
krom. Ja. Maar die rechtvaardig is, en dat merk ik ook gelukkig, in gemeenten en in kerken en waar ik kom, zie ik heel, heel veel broeders en zusters. Ook gisteren weer was er weer, of was dat gisteren? Afgelopen week iemand die zei, wij zijn thuis een gemeente begonnen. En dat hoor ik op steeds meer plekken. En dan zie je dat mensen echt heel serieus met het woord van God bezig gaan. En ook nog rechtvaardiger leven. Nog zich meer heiligen. Dat is mooi toch? Daarom zegt de Bijbel ook, ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Oh, de rijt, deze rijt, nee, dat is niet deze rijt, maar deze tijd zal steeds duidelijker dit onderscheid laten zien. Nu al openbaart Christus zich in hen die hem verwachten en openbaart tussen haakjes de antichrist zich in hen die uiterlijk Christus mogen belijden, maar innerlijk de duisternis lief hebben. En weet je, als straks de mens van de zonde komt, de ultieme zondaar, dan zal de hele wereld zeggen, hé, eindelijk mogen alle teugels los. En hij is ons grote voorbeeld. Dan voor de tweede keer, vers 12. Zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om ieder te vergelden zoals zijn werk is. Dus enerzijds worden zij die zich nog meer heiligen en nog meer toewijden aan de Heer Jezus, worden eigenlijk bemoedigd van, wacht maar, het is nu moeilijk, maar mijn loon is met mij. Maar anderzijds, degenen die zich afkeren van hem, zullen ook vergolden worden naar hun werken. Want hij heeft van de Vader het oordeel ontvangen over de doden en de levenden. We hebben dat gelezen in Openbaring 20, de boeken worden geopend. En elk mens zal zijn oordeel ontvangen.
Grote witte troon.
Ja, de mens is een moreel wezen. Hij is niet te verontschuldigen. Nee. Hij heeft een geweten. Hij weet dat God er is. Elk mens weet het. Ik wist het als kind ook. Ik weet nog wel. Je weet gewoon, God bestaat. Het was niet omdat je net niet naar de kerk ging, maar dat zat gewoon...
Nee, je wist het
gewoon. Je zat kijken naar de hemel, er is iemand. Ja, dat was gewoon een ingeschapen kennis of zo. Maar de mensen keren zich van hem af. En in Matthäus 16, vers 27... wil ik ook nog even voorlezen. Staat daar ook iets over. Matthäus 16. Er staat... Ik lees even vanaf vers 24... Toen zei Jezus tot zijn discipelen, als iemand achter mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest ter wille van mij, zal het vinden. Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zijn ziel erbij inboet? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel? Want de Zoon des Mensen staat te komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn doen. Het is de enige plaats volgens mij waar staat dat hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader. En ook nog met zijn engelen. Dus dat wordt een ongekend schouwspel als hij komt in de heerlijkheid van zichzelf, maar ook van zijn Vader met al zijn engelen. Nou, dat zijn er dus, wat ik net al zei, honderden miljoenen. Plus de verheerlijkte heiligen die ook nog meekomen. Kun je het voorstellen?
Hmm. Klein beetje wel, ja. Het zo immenselijk groot zijn. Ja. Zo pracht. En...
Maar daar ben jij dan bij?
Daar zijn we allebei, ja.
En dan, ik ben de Alfa en de Omega. Kijk... Een paar weken geleden heb ik te maken gehad met iemand die de Heer Jezus ontkent in de zin van dat hij God is, de Zoon. Maar hier zie je dat hij, de Heer Jezus, zegt, ik ben de Alfa en Omega. Maar zelfs voor deze tekst had hij nog in uitleg. Hij wist het nog weer zo te draaien dat het weer iets anders betekent. Maar als de Heer God zegt, ik ben de Alfa en de Omega in Jesaja, en de Heer Jezus zegt ook, ik ben de Alfa en Omega, dan is het toch duidelijk. Je bent of het begin, alleen, of je kunt niet met z'n tweeën het begin en het eind zijn. Dus de Heere God en de Heer Jezus zijn één. En deze uitspraak vinden we ook in hoofdstuk 1 vers 8 en Openbaring 21 vers 6. Hij is het begin van alles. In hem zijn alle dingen geschapen, door hem zijn alle dingen geschapen, tot hem zijn alle dingen geschapen. Sterker nog, in de Heer Jezus... zijn wij voorgekend. En er staat in 2 Timotheüs 1 vers 9 dat God ons in hem de genade heeft gegeven voor de tijden van de eeuwen. Dus hij is de Alfa wat betreft ons geloofsleven.
Ook Efeze 1 vers 4.
Ja.
Van voor de grondlegging der wereld werd hij gekend.
Ja, maar dan zie je ook in dat stukje dat God dat in hem heeft. Hij heeft het in hem uitverkoren. Dus toen God...
In hem niet vergeven.
Ja. Dus toen God de Zoon zag, toen zei hij, in hem, in zijn heerlijkheid, wil ik die mensen betrekken. Wil ik ze uitkiezen, wil ik ze bestemmen tot dat beeld. Dat is mijn beeld van de mens. Maar hij is ook het einde. Hij zal allen vergelden naar zijn werken. Hij zal ook de geschiedenis afsluiten. En hij zal de inhoud zijn van de eeuwigheid. Wij zullen straks in de Zoon, in het Lam, de Heere God voor eeuwig leren kennen. Dat is mooi, hè? Al Gods innerlijke wezenskenmerken zijn geopenbaard in Jezus Christus. God heeft gesproken in de Zoon. Deze is de eerste, de schepper, de laatste, de vervulling van alle dingen. Wat een machtig God en een heerlijke heiland hebben wij. En wat moesten wij zonder hem? Wat hebben wij in deze wereld buiten hem?
Geen hoop.
Nul. De mensen zonder God zijn... ja, zonder hoop, radeloos. Ja. Ze proberen daar wat van te maken. Maar wij hebben zo'n heerlijke, geweldige hoop. Wij zijn zo gezegend. Dat maakt ons gewoon tot de rijkste persoon op aarde. Want hij zal ons met hem alles schenken. En ik had zondag, was jij er ook? Nee, zondagavond niet, hè? Toen heb ik gesproken.
Openbaring heb je gesproken, ja, heb ik gehoord.
Ja, over, nou ja, dat God, als God dat nieuwe uit de hemel laat neerdalen, dan is zijn hele verlangen, zijn hele voornemen, wordt dan zichtbaar voor de hele wereld. Een soort tentoonstelling van zijn genade. Kijk eens. En dan zullen al die mensen, die heiligen van de gemeente, zullen als het ware tentoongesteld worden aan deze wereld. En iedereen zal met verwondering kijken naar al deze mensen die tot gelijkvormigheid aan de Heer Jezus zijn gemaakt. En dan zal God de eer krijgen. Hè? Want het is zijn plan, het is zijn werk. De Heer Jezus, het Lam. Hij heeft zijn leven ervoor gegeven.
Alleen door geloof. Hè?
Zeg je?
Alleen door geloof.
Ja. En er was een vrouwtje in de zaal. Een hartstikke prachtig beeld. Ze heeft mij ontroerd. Van 87. En die laat zich zondag dopen bij jullie.
Oh ja.
Eén been heeft ze.
Ja, die heb ik dat boekje gegeven. Aaltje heet
ze. Aaltje. En ze zat met een bijbeltje in de hand. Zat ze zo te zingen zo. In de rolstoel.
Ja.
En zat een soort sjaal om met alle kleuren van de regenboog. Te zeggen, jij bent bekleed met de veelkleurige heerlijkheid van God. Dat is helemaal stralen. Ze was nog maar net echt tot besef gekomen van de Heer Jezus. Zij zal er ook bij zijn. Maar dan komt vers 14. Gelukkig zij die hun lange kleren wassen. En dat is voor de zevende keer dat het gelukkig wordt uitgesproken en beloofd aan een bepaalde groep mensen die de Heer Jezus lief hebben. Hier betreft het hun lange kleren wassen. Dit slaat niet op de bekering, maar op een voortdurend wassen van ons wandel. Zondag was ik in Nijverdal en toen sprak een moeder mij aan en ze zegt, wat moet ik toch met mijn dochter, want die is zo opstandig en rebels. En ze stond ernaast, want ik ken haar goed. En ze wil alleen maar dure kleren kopen. En toen zei dat meisje tegen me, moet je kijken, dit vind ik echt vet cool. En dit merk en dit merk. Ik zei tegen haar, weet je wat de geestelijke betekenis van kleding is?
Wat? Nee.
Ik zeg, zonder kleding sta je naakt. En dan schaam jij je. En je hebt kleding aan om dat te bedekken. God heeft ons willen leren door de kleding dat wij voor hem eigenlijk van nature naakt staan. En hij bekleedt ons met de Heer Jezus. Maar totdat wij in de volmaaktheid zijn, moeten we ook echte kleren aan hebben. Tegen de kou. Maar het is vooral natuurlijk omdat we schaamte hebben, kennen. En wij zijn bekleed met Christus. Met de Heer Jezus. En door de wassing met het woord wordt iedere keer onze wandel, onze uiterlijke verschijning, hè, wordt gereinigd, want dat kleding is eigenlijk hoe we naar de ander overkomen. Hè? Ik zei tegen haar, waarom ben je dan van die dure kleding? Ja, dan zeggen mensen gewoon, wat heb jij coole kleding? Ik zei, nou, het is toch veel leuk als de mensen zeggen, wat ben jij een leuke meid? Ja. Maar het komt gewoon niet door, want ze was al aan het roken en aan het drinken. En ze was nog maar 15 en ik zei, dat moet je niet doen. Waarom niet? Dat is toch cool?
Puber.
Maar ik doe het met een beetje humor, dat snap wel. Dus... Wacht maar, jongen. 10 jaar, ik ben de 4. Ga vast niet al voor je binnen. Heer.
Dan gaan we hier uitspreken.
2 woorden, jongen. Wacht maar. Ja. En dan zo vaak in mijn leven tegen mij te
stellen.
Nee, maar ik bedoel het als grapje. Als je kinderen pubers worden, dan krijg je er altijd wat mee te stellen. Soms niet, maar vaak.
Toen ging je altijd uit, hoor.
Opdat zij recht hebben op de boom van het leven. En zij door de poorten de stad binnengaan. Ja, dat is dus, wil dus niet zeggen dat als je niet geestelijk groeit, dat je daar dus niet komt. Maar het wil zeggen dat zij die de Heer Jezus toebehoren, ook degene zijn die hun lange kleren was. En de stad binnen gaan. Dat is een beetje vreemd, want de vorige keer heb ik heel stellig gezegd, wij zijn de stad. Ja? Nou, wij zijn de stad en we gaan de stad binnen in dit vers. Ja.
Dus zijn wij dit dan wel?
Wij zijn het. Ik zal u tonen, de bruid van het lam.
Amen.
Ja, denk ik wel. Goed, daar had ik zondagavond ook nog een gesprek over na de dienst. Iemand zei van, ja, ik snap het niet, want de stad is toch een vierkant. Het hangt toch in de lucht, hoe kunnen wij dat nou zijn? Ja. Dat is
mijn hokjes, denk ik.
Dat is een, ja, het is een voorstelling, in dat hele hoofdstuk van Openbaring 21 is een voorstelling van iets wat geestelijke realiteit zal zijn, inmiddels allerlei beelden en figuren en edelstenen en muren en afmetingen. Maar ik geloof dat wij dat zijn. Goed. Dan gaan we nu even pauzeren, want ik heb nog zin in een lekker wat zo'n ding. Hoe? Deze?
Een
mergpijp.
Ja,
lekker. En dan gaan we zo verder. Nou, dan gaan we nog even door met de laatste paar versen van dit boek, Bijbelboek. Vers 15, buiten de zegeningen. Moet je voorstellen dat je buiten de zegeningen valt. Buiten Gods plan, buiten Gods doel met de mens. Wie zijn dat? Allereerst zijn het de honden. De Heer Jezus spreekt ook over honden, die hebben mij omringd in Psalm 22. Honden, daar wordt mee bedoeld in Deuteronomium 23, vers 18, een mannelijke prostituee. Hondenloon wordt daar. Moet je voorstellen hoe God daarover denkt. In Filippenzen 3, vers 2, pas op de honden. Paulus is niet mild als het gaat om mensen die de gemeente beroven van de waarheid. En dat zijn zij die leraars van de wet zijn, vooral. Mensen die met dwalingen komen, mensen die met misleidingen komen, Paulus noemt ze gewoon boosdoeners. Boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, zegt hij in 2 Timotheus 3 vers 13. En hij noemt het, de Bijbel noemt ze honden. Erg, hè? Ja. Past niet meer in onze tijd van woke en lief zijn en oh, je mag niet meer. Maar dat is de heiligheid van God. Tovenaars, dat zijn alle mensen die macht over anderen willen uitoefenen. En dat gebeurt in het heiligdom via magie. In Nederland hebben de mensen zich ook krom gelachen voor de televisie. Ja. Toen de eerste grote hypnose show kwam. Ik geloof dat het zelfs in de jaren 60 was of zo. Ik heb er laatst iets van gelezen in de Quest. Dat zelfs mensen voor de tv door deze hypnotiseur werden betoverd.
Een programma dat ze doden spraken.
Ja, dat was RTL4. Ja.
Ja.
Maar tovenaars zijn ook mensen die in de gemeente willen macht uitoefenen. Zoals Diotrefes in de derde brief van Johannes. Hij wil onder hen de eerste zijn. Nou is er een heel dun lijntje tussen invloed willen hebben door middel van geestelijk gezag, onderwijs en macht uitoefenen. Macht gaat altijd ten koste van anderen. Maar invloed, geestelijke invloed, is dat tot opbouw van anderen. Maar er zijn vandaag in de wereld velen die macht over anderen uitoefenen. De Bijbel noemt dat de tovenaars. Je hebt ook nog de hoereerders, de verschrikkelijke zonde van hoereren. Dat is ten koste van anderen lusten bevredigen. Nou, als we daar ook maar enigszins een beetje beeld van zouden hebben wat er in dit land gebeurt, op dit gebied, is echt ten hemel schrijnend. Ik denk dat Nederland een van de voorlopers is op het gebied van seksuele immoraliteit. Het is afschuwelijk wat er gebeurt. Moordenaars, dat zijn mensen die het leven van anderen beroven, letterlijk. Maar je hebt ook tegenwoordig stalkers, die beroven ook mensen hun leven, maar dan niet letterlijk. Allerlei soorten waarvan de Heer Jezus zegt, als je in je hart tegen een ander zegt dwaas, heb je hem al gedood. Dan ben je al schuldig aan deze zonde. En ook nog de afgodendienaars, dienst aan demonen. ja, de diensten aan demonen, afgodendienaars, dat zien we bijvoorbeeld ook nu in de islam. Allah heeft geen zoon, staat er op de moskee die op het tempelplein staat. Waarom zou je dat überhaupt erop zetten? Toch? Ik bedoel, je gaat toch niet van jouw God iets zeggen wat hij niet is? De Bijbel zegt alleen maar wat hij wel is. Maar dat zijn allemaal demonendiensten. En al deze mensen, dat zijn de miljoenen mensen. En ja, ik vind het heel lastig om te zeggen, maar die zijn allemaal buiten. En dat is dan niet omdat ze zomaar per ongeluk deze dingen doen, maar omdat ze de leugen lief hebben en de leugen doen. Voor hen is de poel van het vuur, dat is hun deel. En vandaag wordt er veel over alverzoening gepraat, steeds meer en meer. Het zal meevallen. Ik las vandaag nog een stukje op de EO-visie, geloof ik. Ja, moet er niet zo stellig over de hel zijn, want ja, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. Het is enerzijds een vuur en anderzijds is het een duisternis. Dat kan niet samen, hè? Denk ik van, hoe dom kan je zijn? Want het zijn gewoon beelden. Vuur is verbranden, oordeel, duisternis is niet in de buurt van God. Weg van hem. Nee. Wij hebben de waarheid lief. Daarom moeten wij ook onze lendenen omgorden met de waarheid. Onze hele innerlijke wezen moet door de waarheid worden bepaald en bestuurd. Daarom hebben we ook elke keer weer nodig de Bijbel tot ons te nemen. Te lezen, te horen, over te praten, over na te denken. De Bijbel is de waarheid omdat Christus de waarheid is. Maar je hebt gewoon in de wereld mensen die hebben de leugen lief. He, dat filmpje wat jij vandaag stuurde. Van die moslims die lopen te schreeuwen, wij hebben de dood lief. Ja. Nou, dan ben je... wat zeg je?
In Londen,
ja. Nou, dan ben je de weg niet alleen een beetje kwijt, maar dan ben je gewoon in de macht van de duisternis.
Ja.
Hoe kun je nou de leugen lief hebben? Onbegrijpelijk. In de grote verdrukking zal dat tot uiting komen in het aanbidden van het beest. Maar in alle tijden zijn er mensen die afgoderij bedrijven en ongerechtigheid doen. En iedereen die dat doet en zich niet bekeert, zal buiten de stad zijn. En dan vers 16. Ik, Jezus. Dus nu neemt de engel plaats, maakt hij plaats voor de Heer Jezus weer. Ik, wordt er nu gezegd, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen. In vers 6 was het God die zijn engel stuurde, nu is het Jezus. Dus ook weer, God is Jezus.
Mm-hmm.
Om u deze dingen te betuigen voor de gemeenten. Zie je dat? Er zijn hele gemeenten in ons land die nooit het profetische woord openen. Die hebben geen idee van een duizendjarig rijk, een grote verdrukking. Geen idee van de komende antichrist, het beest, het hersteld Romeinse Rijk. Maar de Heer Jezus zegt hier, deze dingen moeten voor de gemeente betuigd worden. Ik ben namelijk de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En hier zien we ook gelijk de reden van de haat van Hamas. Want daar in Israël komt straks de blinkende morgenster als de zonde en gerechtigheid op de troon van David.
Zijn gemeenten die hier gezegd worden, is in de eerste instantie zijn de gemeenten waar Johannes de Brief aan schrijft.
Ja, tuurlijk. De zeven gemeenten is uiteindelijk, zeker. Maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat we die boodschap verder brengen. Vers 17. En de... Wat is dit nou toch allemaal?
Ja, je Google.
Ja, maar hoe ziet je dat uit?
Ja, in je instellingen.
Maar hij reageert alleen maar als ik een woordje zeg, zeker?
Ja, bepaalde woordjes, ja.
Je Google dingen luisteren.
Ja, Google dit, Google dat.
Google zet uit.
Zet uit, Siri, houd je wacht. En de geest, en dit is zo mooi, hè? De geest en de bruid zeggen kom, maar dus ook de geest. Want de geest woont in de gemeente, maar is ook nog in een wereld vol duisternis. De geest laat de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft. En dat is wel heel bijzonder. Want alleen als je, je had het net even over je vader, als je dorst hebt, dan kom je. Maar heel veel mensen hebben geen dorst. Het boeit je niet. Hoe kan dat toch? Dat je zo verduisterd bent in je leven, dat je alleen maar ja, bezig bent met weet ik wat allemaal, maar je hebt geen dorst naar de waarheid, ik snap dat gewoon niet.
Dus we hadden het kunnen weten, Daniel 5.
Ja.
Maar ze wilden niet.
Nee, maar nu ik een christen ben, kan ik me dat gewoon niet meer voorstellen, dat er mensen, dat je niet wil weten wat de waarheid is. Wil je toch weten? Wat is de waarheid nou? Waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Wat is het doel van dit alles? Ja. Dorst. Maar dan moet je komen. Komen tot de Heer Jezus. Laat Hij die wil het levenswater nemen om niet.
Als jouw leugen. Als voor jou de leugen de waarheid is. Dan is het. En je bent heel stellig in die waarheid.
Ja, die leugen dus.
In die leugen. Dan is dat heel moeilijk om iemand daar vanaf te brengen. Want ook al kom jij met de waarheid. Ze zijn zo stellig in dat wat ze vasthouden. Ze willen zich niet verliezen. Ze willen zich niet.
En dan zullen we ook een andere
waarheid.
Dat is zij. Of ze een andere waarheid voor hun ook voor denken. Ja. Ja, weet je, herkenatie of weet ik veel, waar mensen allemaal niet aan denken.
Ja. Ja. Maar dan zie je hier, dus hier zie je dus de listen van de duivel.
Ja.
De leugen, hè? Want zijn wapens de leugen. De gif van de leugen. Reïncarnatie. Ik was ooit op school, een jaar 14. En toen liet onze docent de godsdienst een filmpje zien van een man die dus terugging naar zijn vorige woonplaats. Ja. In Australië, waar hij nooit geweest was. Maar dat was in zijn vorige leven.
Ja.
Oh. En ik was helemaal onder de indruk. Ik dacht, wauw. Hij herkende, nou, daar was de deur. En om die muur, daar ligt dat begraven. Nou, dat ging ze opgeven. Ja, daar lag het ook. En ik dacht, wauw, reïncarnatie is dus waar. Ja. Kun je eigenlijk godsdienstleraar, liet dat ons zien.
Ja. Ja, ik heb het ook wel eens gezien dat je reïncarnatie.
Ja,
ja, enige. Ja, mijn zwager is overleden en zijn schoondochter zei nou, is een vogeltje in de tuin.
Nee, dat ben je toch echt. En dan komt de kat eraan, hup, weg. Dat was toevallig mijn oma.
Ja, vreselijk.
Ja, geslapen vliegt dat.
Hele mooie klussen daar.
Ja, belachelijk, ja.
Je hebt daar ook reden mee, oké, ja, dat is het gewoon.
Je kunt nooit vrede hebben met de leugen.
Nee,
je houdt jezelf
voor gek.
Ik, nou dit in ernstige woorden, laatste vers. Ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. Spreuken 30 vers 6, Deuteronomium 4 vers 2, Deuteronomium 12 vers 23 zeggen allemaal, Gods woord mogen wij niets aan toevoegen, maar ook niks aan afnemen. Geen menselijke interpretaties, geen film over Jezus, die weer allerlei dingen zegt die niet geschreven staan. Het is allemaal toevoegen aan het woord.
Ja.
Dat moeten we niet doen.
Ik ken niet naar die films. Nee.
Gelukkig niet.
Want hier hou je een beeld van over, van oh, dat is weer Jezus.
Maar nou, steeds, nee, want God heeft ons in zijn woord een volkomen plaatje van zijn zoon gegeven.
Ja.
Maar dan gaan wij zeggen als mensen, ja, leuk, leuk, bedankt. Maar we willen toch nog even een extra toevoeging doen.
Ja.
Miljoenen mensen gaan naar de bioscoop, kijken naar een andere Jezus. En wat zegt de Bijbel dan? Dan zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. Want ze gaan door de grote verdrukking.
Allemaal nep.
Ja, wat ik wel mooi vind van de film van Ben-Hur, dat laat ze hem niet zien. Hè?
Nee.
Dat vond ik wel mooi.
Ja.
Ja. Dat zie je alleen de onderkant van zijn kleed.
Ja. Maar als een heel kort stukje.
Ja, maar ja, dat is toch wel.
Ja,
dan was je toch wel eventjes blij mee.
Nee, maar is dat toch als ze het gelaten laten zien?
Ja, dat snap
ik. Dat is toch wel. Ja, het is nagedacht over. Ja.
Charlton Heston was ook een christen, hè? Die Ben-Hur speelt. Dus die, dat was een hele andere tijd, Ben-Hur. Dat was nog een beetje beleefder dan nu. Vers 19.
Hij was Amerikaan en zei dat hij christen was.
Ja, dat
doet in de regel 90% van Amerika.
Nou, dat weet ik. Reborn, hè? Zijn ze allemaal.
Ja, dan hou je nog maar 60% over.
Ja.
Ja.
Nou, ik zeg het een beetje uit lichtelijke cynisme, hoor. Vers 19. Als iemand van de woorden van het boek van deze profetie afneemt, dus even goed opletten, vers 18. Woorden van de profetie van dit boek. Vers 19. Het boek van deze profetie. Zie je het verschil? Dus woorden van de profetie, dat is echt letterlijk de woorden. En 19 is het boek van deze profetie. De woorden van het boek van deze profetie.
Dus dit boek?
Ja, dit specifieke boek, ja. Zal God zijn deel afnemen van de boom van het leven uit de heilige stad? Van de dingen die in dit boek beschreven zijn. Dit betekent niet dat gelovigen alsnog verloren kunnen gaan. maar dat de aangereikte redding in Christus en de daarbij behorende zegen aan zo iemand voorbij gaat. Zijn deel afnemen. Dus het is een tekst die je zou kunnen gebruiken om te zeggen, zie je wel, je had eerst een deel en wordt afgenomen. Maar de hele schrift getuigt altijd van eenmaal gered, altijd gered.
Je kunt je kroon verliezen, toch?
Zeker. Ja, sterker nog, je kunt, je kunt helemaal schade lijden. Je kunt,
als je met houtstroom stoplandbouw bent, dan...
Ja, je kunt uiteindelijk ook niet in Christus blijven en geen vrucht of weinig vrucht dragen. En zoals Demas heeft hem mij verlaten uit liefde voor de tegenwoordige eeuw. Dus, maar dat wil niet zeggen dat Demas verloren ging.
Dat, kunnen we dat ook zien als Lot? Want hij kwelde zijn rechtvaardige ziel. Hij deed allemaal dingen die niemand, maar had wel een rechtvaardige ziel.
Ja, dat is een goed voorbeeld, ja.
Ja.
Ja. Maar drie keer in het één zin al rechtvaardig gezegd. Ja.
Maar deed ze, hij deed wel zijn opdracht, hij keek niet achter.
Dus... Ja. Ja. Maar hij werd gered als door vuur heen. Ja. Als het ware.
Maar
als
letterlijk.
Ja.
Letterlijk, ja. Ja, die is letterlijk, ja.
Vers 20. Hij die deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom spoedig. Dat is de derde keer dat hij dat zegt in dit gedeelte.
Ja.
Amen. Zeggen wij dan. Het is zo. Kom, Heer Jezus. Ik vind het zo mooi dat in gemeenten waar het woord van God heel serieus genomen wordt, je heel vaak hoort over de komst van de Heer Jezus. Het hoort gewoon bij een bijbelgetrouwe gemeente. Dat er heel vaak wordt gezegd, Maranatha, kom spoedig, kom Heer Jezus. Terwijl als je een gemeente hebt waar het veel minder serieus met de Bijbel omgegaan wordt, er veel minder wordt gesproken over zijn komst. Want die zijn vaak met hun denken gewoon hier en nu. En dan, het historische moment is na 42 avonden aangebroken. Ja, het laatste vers. De genade van de Heer Jezus Christus zij met alle heiligen. Amen. En die genade hebben wij heel hard nodig. Want als je ook maar één seconde denkt dat je in je eigen kracht... en in je eigen vermogens staande kunt blijven in deze tijd, dan ben je al een stapje te ver gegaan. Want dat is niet zo. We hebben echt genade nodig. Heer Jezus, hou ons vast. Want hij doet het. Goed, dat was het. Amen. Amen.